onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere door den Heiligen Geest. Amen. Gemeente, vragen wij de Heere zijn onmisbare zegen over dit ons samen zijn. De Heere, wat zijn uw bemoeienissen groot en vele over ons, zodat u ons ook in dit middaguur brengt onder het geklank van uw woord en eeuwig blijvend getuigenis, waar zoveel anderen dat moeten missen of niet willen opgaan rondom de kandelaar van uw woord. Dan zullen wij toch nooit kunnen zeggen dat u geen bemoeienissen met ons gehouden hebt, want u wandelt ons na van de avond tot de morgen en van de morgen tot de avond. U overlaat ons dag aan dag met uw gunst bewijzen, dat het ons vernederen en verootmoedigen mocht voor uw goddelijk aangezicht, opdat wij met al deze dingen zouden mogen komen op de rechte plaats aan uw gezegende voeten, want op deze zult u zien op de arme en verslagene van geest en die voor uw woord beeft. O God aller genade, die van oude tijden af de wonderen van uw genade groot gemaakt hebt, zodat wij dat lezen kunnen uit uw woord en het ook uit de geschiedenissen zo duidelijk blijkt dat u kerk hebt toegebracht van het begin der wereld en zult toebrengen tot aan het einde van de wereld. Wij zijn op het einde van de eeuwen gekomen. Alle heilsfeiten zijn volbracht, behalve dat grote feit dat u komen zult op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Maar in die tussentijd zult u Sion bouwen met uw hand krachtig, en zult u betonen dat Filistijn en Tyrier en Moor binnen uw Godstad zullen worden voortgebracht. En men zal haast zeggen van die Godstad, deze en die is al daar in Sion geboren, dat u de prediking van uw woord ook in dit middaguur zou willen zegenen met uw goddelijke zegen. Want aan die zegen is alles gelegen en zonder dezelfde kan er niets gedijen. Opdat we anders dit gebouw zouden mogen verlaten dan we er zijn ingekomen, met een breuk in onze harten die alleen genezen worden kon door hem die met zijn bloedgerechtigheid als borg zichzelf vernietigd heeft tot in den dood, ja tot in de dood des kruises, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende. Hij is zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Heere, wat een eeuwig wonder dat u naar uw welbehagen zondaren en zonderessen trekt, maar ook uw deugden hebt laten opluisteren in de zoon van uw eeuwig welbehagen, en dat u dat ook doet in de harten van verloren zondaren en zonderessen, dat we mochten uitroepen met de bruidskerk, trek mij, Heere, trek mij, dan zullen wij u nalopen. Want u weet dat wij van u afgekeerd zijn met een altoos durende afkering, dat wij niet zoeken naar de wegen des heils, maar dat wij in eigen gerechtigheid of in ongerechtigheid uitroepen, wijk maar van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik toch geen lust. O, geef ons dat wij eens waarlijk mochten worden wat we zijn, in ons verbondshoofd Adam van u vervreemd, en vreemdelingen van de verbonden der beloften, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. En nu weten wij dat verstandelijk wel, omdat wij zijn onder zijn opgevoed. Maar geef ons die geheiligde wetenschap, Heere, door de werking van uw geest, opdat we een levendig gemis voor uw aangezicht zouden mogen komen met gewenen, met smekingen. Want al zult u betonen dat u neergebogen opricht en de zaligheid schenkt op gronden van recht en van gerechtigheid in hen die zichzelf geen leven hebben, maar alles hebben verloren in Adam hun verbondshoofd. O Heere, zegen daartoe de prediking van uw woord. U zult het eenmaal zeggen ook tot ons, wat heb ik meer aan mijn wijngaard te doen dan ik eraan gedaan heb. Ik heb ze van stenen gezuiverd en een wijnpersbak erin uitgehouden, een toren erin geplaatst, en u verwachtte ik. Nu kon ik verwachten dat zij de goede druiven zou voortbrengen, maar ze hebben stinkende druiven voortgebracht. Heere, uit ons geen vrucht meer in der eeuwigheid, maar wil u, o gezegende Sions koning, betonen dat die de zoon vrij maakt, waarlijk vrij zullen zijn uit dienstbaarheid en uit zonde, om voor uw aangezicht in waarheid en oprechtigheid des harten te mogen leven. Wil u dat u nog door de rijen doorgaan, u wordt niet minder van het geven, niet meerder van het inhouden. We zijn allen van dezelfde lap gescheurd, en niemand is er van ons die iets in zich heeft dat naar God vraagt en zoekt. Maar Heere, u zoekt de zielen eerst, eer zij hem zoeken konden. De ziele die God zoekt is reeds van God gevonden, en u schenkt die honger en die dorst naar u en naar de woorden des eeuwige levens, en betoont dat u verlorenen in het leven stelt. Uw woord gebruikt door uw geest als scherpe pijlen om het hart te doorboren en te verwonden, en als een zwaard om neer te vellen, maar ook om weer op te richten tot roem van uw naam en zaligheid onze zielen. Wil daartoe uw uitgenade de van verre staande nabij brengen, en geef dat de hongerigen en de dorstigen en de bedroefden om daarbij hun inkomsten wil niet beschaamd zouden wederkeren, maar dat op de daken mocht gepredikt worden wat in de binnenkamer des geschiet, opdat de geest der genade en der gebeden in onze harten vermenigvuldigd zou mogen worden. Want uw kerk is toch een biddende kerk bij aanvang en bij voortgang. En nu weten wij dat er dorre, geesteloze tijden zijn waarin wij leven. En dat er ook dorre en geesteloze tijden zijn in het leven van uw kerk, op en neer en eb en vloed. Maar al de geest vaardig is en de oefeningen des geloofs gevonden worden, dan zult u ook in de binnenkamer uw kerk bedelen met die vrede die alle verstand te boven gaan. Ach, en u zult horen en verhoren het geroep uw ellendigen, gelijk u dat beloofd hebt en uw knecht David dat uitdrukt. Deze ellendige riep en de Heere hoorde, en hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. O Heere, zij toch dezelfde, en u blijft dezelfde als van oude tijden. Daar heeft de dichter van uitgeroepen, gij toch zijt mijn koning van oude tijd, die mij openlijk wilden kunt bewaren. Als zware nood hier is wedervaren, hebt gij duizendmaal daarvan bevrijd. En is die kerk op deze aarde een strijdende kerk, omdat zij de strijd hebben tegen de drie hoofdige vijand. En nu moeten zij het menigmaal ervaren dat ze ten bloede toe nog niet hebben tegengestaan tegen de zonde. O God aller genade, geef maar te mogen verliezen, om het in u te mogen winnen. Want u zijt overwinnaar in de strijd en geeft uw kerk de zegen. En in hem zijn ze meer dan overwinnaars. Omdat u zijt de nooit beschamende rotsteen, wiens werk volkomen is en het wordt verkregen in de weg des gebeds. Omdat u een biddend volk hebt en gezegd hebt, al wat gij den Vader bidden zult in mijn naam, dat zal u geschonken worden. Wil daartoe ook uw woord zegenen met uw goddelijke zegen uit uw eeuwig verbond. O geest dat u komen mocht van de vier winden des hemels. En dat u betonen mocht dat u woont en werken wil. In het hart van verloren zondaren en zondaressen, want geen klauw zal daarvan achterblijven. Allen die gekocht zijn door het bloed des verbonds zullen toegebracht worden. Al zijn ze verdreven tot aan het einde van de aarde. En u krijgt daar de eer van tot in alle eeuwigheid. Heere, wij bevelen alle zieken aan de troon uw genade aan. Zij die in het ziekenhuis vertoeven, wil u de genade geluk gedenken die erheen gebracht zullen moeten worden. En ook zij die er op deze dag is heen gebracht. Wij dragen deze moeder op aan de troon uw genade die op deze dag naar het ziekenhuis moest gebracht worden. Heer, u weet de omstandigheden waaronder, mocht u uitkomst willen geven, de verwachting niet beschamen, maar geef in ootmoedigheid de troon uw genade ook voor haar te mogen aanlopen. En dat u betonen mocht dat u God zijt, niet om waardigheid of verdienste, maar uit vrije gunst naar uw eeuwig welbehagend wacht toch alles op u. En zonder u kunnen wij niets doen. Wil de middelen zegenen die aangewend worden tot genezing van de lichamen, maar geef bovenal de genezing van de ziel. Wij dragen alle noden van aan u op, van degenen die in nood en lijden zijn. Wil weduwnaren, weduwen en wezen en eenzamen gedachten zijn, en ook zij die in inrichtingen verkeren. Heer, er is zoveel leed dat geleden wordt. De val heeft zo onnoemelijk veel leed teweeg gebracht. Maar geef ons die levende klacht over de zonde zelf, want dat wordt gehoord en verhoord uit den hemel, de vaste plaats van uw woning. Wij dragen uw knechten aan u op, Heere, die u uitgestoten hebt in uw wijngaard om uw woord te prediken. Leid ze in de heilgeheimen van uw getuigenis en wil u betonen dat u hen uithelpt en doorhelpt en door hun dienst nog zondaren en zondaressen toebrengt. Wil ook hem gedenken, Heere, die straks ook de ambtelijke bediening van ouderling in het midden der gemeente zal waarnemen. Naar de kracht die u verleent, schenk hem de hulp van uw geest. En geef ook dat er gebeden en smekingen voor hem zouden mogen opgaan naar de troon uw genade. Want zonder u kunnen wij toch niets doen. En we zijn zo dwaas en zo blind in onszelf, maar als u helpt, dan zijt u de nooit beschamende rotsteen, wiens werk volkomen is. Wij dragen de noden van de scholen aan u op, Heere. Het zij hogere of lagere scholen, wil onderwijzers en onderwijzeressen kracht en sterkte geven tot in arbeid, waartoe u ze komt te roepen. Ze hebben een mooie taak op deze aarde, maar ook een verantwoordelijke taak. En wie is tot deze dingen bekwaam, mocht u naar uw welbehagen willen gedenken. Oud kinderen en onderwijzers en onderwijzeressen geven, bediend te mogen worden uit diezelfde bron des heils, waaruit uw kerk bediend is en bediend worden zal tot aan het einde van de wereld, ja, tot in der eeuwigheid. Omdat u zijt de bedienaar van het heiligdom. Wij dragen ook de noden op van het werk der zending. Heere, mocht u onder Joden, onder heidenen willen werken, wil zendelingen en zendingsarbeiders gedenken, maar dat ook door hun dienst uw koninkrijk mocht worden uitgebreid en Satans rijk ten gronde zou mogen worden geworpen. Heere, wij bevelen allen aan, ook zij die van uw kinderen in nood, ja in doodsnood zijn, wil u uit genade naar uw welbehagen geven, dat we zulken ervaren zouden, dat u zijt die God, die als de grote voorbidder, maar ook dankende hoge priester zijt aan Vader rechterhand, en gereed staat om uw kerk te verlossen naar het lichaam, en straks naar lichaam en naar ziel beide, wil ons gedenken met land en volk en overheid en onderdaan. Maar geef ons ook in dit middaguur uw gunst te mogen ervaren, die meer sterk dan de uitgezochte spijzen, opdat uw naam om ons het wil niet werden gelasterd, maar geëerd en geprezen worden mocht. Help ons, o Heere, ter oorzake van de ere van uw naam, in het aangezicht van uw gezalfde koning, om uw verbondswil. Amen. Wij verzoeken u te zingen van Psalm 102, de versen 7 en 8. 102, vers 7 en 8. Gij zult uw Heer nu, och armen, opmaken en u ontfermen. Over Sion, goedertier, uw woonsteden, want het is hier meer dan tijd om te bewijzen uw goedheid niet onvolprijzen. De stond is daar, wil toch merken, aan uw woning versterken. Psalm 102, de versen 7 en 8. geliefden, in Gods woord wordt veel gesproken van voorbidders. Ik zou u enkele voorbidders uit Gods woord willen noemen. In de eerste plaats is Christus de grote voorbidder aan Vader rechterhand, waar de apostel Paulus zegt dat hij altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. Hij is de voorbidder die nooit verflauwt en die nooit ophoudt, maar die met zijn kerk voor den Vader staat en op grond van zijn verdiensten zijn kerk voorbidt bij den Vader. Als die kerk niet bidden wil, niet bidden kan en niet bidden durft, dan zet Christus altijd zijn voorbeden voort, en dat om tweeënlei oorzaak. In de eerste plaats bidt hij om de toebrenging van zijn uitverkorenen en de gekochte met zijn bloed, die tot aan het einde van de eeuwen. En in de tweede plaats bidt hij om de bevestiging en de bewaring van die kerk die hem van den Vader gegeven is. Wat een dierbare, grote, beminnelijke, maar bovenal noodzakelijke voorbidder is hij. En als het gevoeld wordt in het hart, zal de kerk uitgaan naar de troon van Gods genade. In de tweede plaats is er nog een andere voorbidder, en dat is een voorbidder in de ziel. Paulus spreekt in de Romeinenbrief, namelijk in hoofdstuk 8, van een voorbidder die werkzaam is in het binnenste van het hart. Dat is de geest der genade en der gebeden die bidt in de kerk, voor de kerk, en die bidt naar God. U moet niet denken dat er nu twee voorbidders zijn die tegen elkander gaan bidden. Wat de zoon bidt voor het aangezicht zijn vaders, dat bidt ook de Heilige Geest in het hart van zondaren en van zondaressen. Zo men bij die grote voorbidder aan Vader rechterhand missen kunnen, zo min kunnen wij de voorbidder in de ziel missen. Misschien vraagt u, wanneer wordt die voorbidder in de ziel geboren? Dat is wanneer die voorbidder intrek neemt in het hart van een zondaar of van een zondares in de wedergeboorte. En het bewijs daarvan kan ik u geven uit de handelingen der apostelen, waar de Heere zegt tot Ananias: zie, hij bidt. En daarmee bedoelde hij Paulus, die door de geest der genade en der gebeden bad. En die geest ging uit naar boven, opdat die grote voorbidder in den hemel ook Paulus in zijn voorbeden had. En door die voorbidder in den hemel de voorbidder in de ziel geschonken werd. In de derde plaats zijn er voorbidders te vinden in Gods woord die voor elkander hebben gebeden. Ik noem u Mozes, die een voorbidder was voor Israël. Ik noem u Samuel, ook was Samuel naar Gods hoofd besteld, biddend voor zijn volk als een hemeltolk. Hij en anderen meer riepen tot de Heer die met gunst te horen hun geroep zou horen. Voorbidders voor land, voor volk, voor Gods kerk, maar die ook door de geest bidden naar boven en gehoord worden en verhoord door de grote voorbidder als Vader rechterhand. Bij zo'n voorbidder willen wij u met de hulp des Heren een ogenblik bepalen. naar aanleiding van het vervolg van onze Bijbellezing uit de profeet Daniël. Daniël 9, de versen 1 tot en met 19, waarvan we u alleen lezen het 19e vers. Dus Daniël 9, vers 19, waar Gods woord en onze tekst al dus luidt. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op en doe het. En vertrek niet om uzelf wil, o mijn God, want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd. Tot zover. Wij willen dus een ogenblik stilstaan bij het gebed van Daniël. Drie hoofdzaken vinden wij in dat gebed. Ten eerste de aanleiding tot het gebed. Ten tweede de belijdenis bij het gebed. En ten derde de pleitgrond in het gebed. Dus het gebed van Daniël, de aanleiding tot het gebed. De belijdenis bij het gebed en de pleitgrond in het gebed. De Heere zelf mocht ons in spreken en in luisteren willen gedenken. Tot zijn eer en tot onze zaligheid. Gemeente, het zal u wel bekend zijn dat wij verleden week over het eerste punt gesproken hebben. De aanleiding tot het gebed. Als Daniël in de boeken leest dat de 70 weken ten einde zijn gelopen, maakt Daniël zichzelf niet gereed tot het vertrek, maar komt Daniël terecht voor zijn open vensters naar Jeruzalem aan en stort hij zijn hart uit voor het aangezicht des Heren. Nu heb ik wel eens gelezen dat de gebeden van de heiligen de schakels zijn van de raadsvervulling Gods. Als u daar eens een ogenblik over denkt, gemeente, ik weet het. God heeft alles wat daar geschiedt en geschieden zal op deze aarde in zijn eeuwige raad besloten. Want de voorzichtigheid des Heren doet zijn voornemen vastbestaan. Wat hij eens besloot zijner ere zal zonder hindering voortgaan. Niemand is er, geen koning of geen keizer, geen prins of geen bedelaar, die het raadsbesluit Gods kan vernietigen en het raadsbesluit Gods kan ongedaan maken. Ook niet een kind des Heren, die misschien tegen de bedeling Gods murmureert en opstaat tegen de weg die de Heere met hem of met haar houdt. Zelfs het ongeloof of het geloof kan de raadsvervulling Gods niet teniet doen, omdat God doorgaat met zijn werk, maar de Heere wil er om gevraagd en om gebeden worden. Ik wil er van den huize Jacobs om gevraagd worden, zegt de Heere, dat ik hun dat doe. En dat was Daniël bekend. En omdat dat Daniël bekend was, komt hij terecht op zijn knieën voor het aangezicht des Heeren. En stort hij zijn hart uit aan de troon van Gods genade. Gemeente, wel gelukzalig zijn zij die dat hart uitstorten aan de troon van Gods genade kennen. Dan hoeft dat niet te bestaan in vele woorden. Als de nood op het hoogste is en als de banden zwaar zijn, zijn de gebeden des te korter. Ik denk aan de Canaanese vrouw die uitgebid was en nog twee woorden of drie woorden had. Heere, help mij. En zij heeft niet te vergeefs gebeden. Ik denk aan de tollenaar die achter in de tempel stond. Zijn schuld was zo groot en zijn ongerechtigheid zo zwaar. Hij sloeg op zijn borst van heilige zelfbalging en zeide: O God, deed mij zondaar genadig. Ik denk aan Nehemia bij de tempelbouw. Zijn laatste woorden waren: Gedenk mijner, mijn God, ten goede. Hij kon niet pleiten op iets wat in hem was of aan hem gevonden werd, maar alleen pleiten op de goede tierenheid, barmhartigheid en genade God. Zie daar, het ware kenmerk van het gebed in verootmoediging en vernedering aan de troon van Gods genade. Het gebed van Daniël is wel wat langer. Maar gemeente, hebt u thuis het gebed van Daniël wel eens voor uzelf gelezen? Als u dat gebed voor uzelf leest met aandacht, en dan zult u duidelijk zien dat dat een gebed is dat gericht is op de ere Gods, op de deugden Gods en ook het welzijn zoekt van land en volk en het welzijn van de kerk des Heren op deze aarde. Maar het is ook tegen zijn hart uitstorten en een belijden van de zonden en van de ongerechtigheden. Gemeente, Daniël komt niet met iets aandragen van zichzelf. Daniël zegt niet: Heer, ik heb toch zo goed gebeden. Ik heb uw woord zo bewaard aan het hof van Nebukadnezar, aan het hof van Belshazzar. Hij zegt niet: Heer, u hebt me zulke grote en wonderlijke openbaringen gegeven. Niets van dit alles. Maar hij beleidt voor God zijn zonden en ongerechtigheden en is met de dichter op de rechte plaats, die zeide: Beleid voor u, o God, oprecht mijn zonden. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. En ik beleid na ernstig overleg mijn boze daad. En hij mocht erbij zeggen: Gij naamt die gunstig weg, want zijn God was de God zijn heils, uit vrije genade in Christus. De belijdenis bij het gebed. Om nu kort even dat gebed van Daniël na te gaan, zal ik alleen de hoofdzaken daarvan noemen. In de eerste plaats gaat Daniël belijden dat God is een verschrikkelijk God en daarbenevens is een verbond Jehovah. Gemeente, dat God is een verschrikkelijk God, dat heeft de wereld van oude tijden ondervonden en zal de wereld van heden ook straks schrikkelijk ondervinden, want God laat zich niet roekeloos bespotten. Dat laat hij zelf niet doen van dat volk dat naar zijn naam genoemd was. Denk eens terug aan hetgeen Israël gedaan had van oude tijden af, gemurmureerd in de woestijn. In de richterentijd God gedurig verlaten. En nadat David en Salomo hadden geregeerd, was het rijk in tweeën gescheurd. En het Efraïm was weggevoerd naar Assyrië. En het Jodendom had het schrikkelijk verzondigd voor het aangezicht des Heren. En daarom heeft de Heere over het kwade gewaakt. Als de wereld zondigt, krijgt de wereld straf. Hier reeds bij de aanvang. En straf de eeuwige straf, het straflijden in de hel, als we ons tot hem niet bekeren. Jong en oud, ik zou u daarom vanaf deze plaats willen toeroepen: bekeert u, bekeert u. Want waarom zou gij sterven, o huis Israëls? Daniël wist dat God een schrikkelijk God was in zijn toorn. Een schrikkelijk God was in zijn strijd, maar ook een schrikkelijk God was als de helper in de nood. En dat ook het volk des Heren niet goedkoop zondigt, maar dat de Heere ze in zijn vaderlijke tuchtigingen tuchtigen zal met de roede en met de bittere tegenheden. Dat had Israël ervaren en dat zou ook het Israël van het Nieuwe Testament ervaren als zij de wegen des Heren gingen verkeren en goddeloosdelijk van hun God zouden afgaan. In de tweede plaats is God ook de getrouwe verbond, Jehovah. Gemeente, voor zijn kerk blijft hij dezelfde. De dichter van Psalm 74 heeft dat zo duidelijk gezegd. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. Gij zijt vanouds mijn toeverlaat, mijn koning. Die uitkomst haast dan uit uw hemelwoning. Voor ieders oog uw hateren ging te keer. God kan niet feilen in zijn trouw. En God is ook geen God dat hij liegen zou. Of een mens een kind dat hem iets berouwen zou. Als Israël van het Oude Testament bezocht werd. Met de roede en met de bittere tegenheden. Had de Heere daarmee een bedoeling, gelijk een vader een bedoeling heeft, om zijn wederspannig kind, als hij het kastijd, terug te brengen bij de vader. Alzo had de Heere een bedoeling, om die wederspannige kinderen, de Israëlieten, terug te brengen aan de troon van Gods genade, opdat zij belijden zouden hun ongerechtigheid, belijden zouden hun goddeloosheid, en met schaamte en schande zouden wederkeren tot de Heere, dan zou hij aan zijn verbond gedenken, gemeente. Als ik dus aan de ene zijde denk aan de schrikkelijkheid van God, waar Gods kinderen iets van hebben geleerd in hun leven. En aan de andere zijde zie de verbondstrouw van de verbond Jehovah, die zegt, geen uit mijn lippen ging. Blijf vast en onverbroken, dan is het voor de wereld zeer kwaad als we doorgaan in de zonde. Als land en volk niet bukken wil voor God. Als land en volk niet horen wil naar de vermaningen en niet horen wil naar de onderwijzers en naar degenen die Gods woord verkondigen, zal God doorgaan als een schrikkelijk God met zijn oordelen en zijn gerechten. Maar Sion die overgebleven is als een hutje in de wijngaard. En als een nachthutje in de komkommerhof die ook staan in de breuk. En die ook moeten bekennen dat zij wereldgelijkvormig wandelen. En van de Heere afgegaan zijn. De Heere zal nogthans aan zijn verbond gedenken. Omdat zijn verbond trouw door de verbondsmiddelaar en door het verbondsbloed is tot in der eeuwigheid. En dat is het wonder aller wonderen, dat God gedachten des vredes had en niet des kwaads. En die vrede gedachten heeft gelegd in Bethlehems kribbe en zijn verbond bevestigd heeft door de verbondsmiddelaar, opdat de verbondsgod zijn kerk bevestigen tot in der eeuwigheid om zijn zelfwil uit genade. In de tweede plaats gaat Daniel in zijn gebed een vrijwillige, een volledige en een volmondige belijdenis doen. Kijk eens, we kunnen wel belijdenis doen van onze zonden. Dat deed Ahab ook, dat deed Farao ook, dat deed Biliam ook en dat deed Judas ook. Ik noem deze voorbeelden nu maar. Een belijdenis van hun zonden. Maar een belijdenis deden zij om straks verder te kunnen gaan zondigen. Opdat de Heere de straf zou uitstellen. En zij des te vrijer zouden kunnen voorthollen op de brede weg des verderfs. Zo is het bij Daniel niet geliezen. Daniel doet een vrijwillige en geen gedwongen. Maar Daniel doet ook een volledige belijdenis van de schuld ten eerste van het land en van het volk. Als er zulke voorbidders en zulke beleiders ook in ons midden eens mochten zijn, in ons vaderland. Ik denk hier aan iets, gemeente zo'n voorbidder, dat is bekend in heel ons vaderland, ligt nu op zijn sterfbed, in Scherpenzeel. De dokter heeft gezegd, het zal gaan aflopen. Hij was een voorbidder voor land en volk. Van de vroegste tijden af, ik dacht deze week aan deze woorden. Een bidder hier te min, een danker meer daarboven. Gemeente, God gaat zijn kerk inzamelen voor de dag des kwaads. Zullen rusten op hun slaapsteden, allen die in hun oprechtheid gewandeld hebben. Een ruime belijdenis gedaan van de schuld van land en volk, zoals Daniel hier doet. Dan staan wij met land en volk in de breuk voor Gods aangezicht. Dan staan we er niet boven. En dan zeggen we niet, die regering heeft dat gedaan. Of die rechters hebben dat gedaan. Of die heeft dat gedaan. Ik bedoel niet ermee om de zonde goed te gaan praten. Maar dan zijn wij zonen en dochteren van dat land. Waar God zulke grote weldaden aangedaan heeft. Waarvan dat Costa zegt. Dat Nederland is het Israël van het Westen. Denk eens aan het volk der Joden. Wonderlijk had God ze verlost uit Egypteland. Daniel zegt het in het gebed. Met een sterke hand en een uitgestrekte arm. Wonderlijk had God ze verlost in de richterentijd. En ook daarna, als het geroep uitging naar boven, stond God weer verlossers om te verlossen. Maar land en volk gingen door in de zonde en de ongerechtigheid. Ten slotte was de maat der ongerechtigheid vol. En God ging ze wegvoeren naar Babel. Dat beleidt Daniel voor het aangezicht des Heren. Nederland van het Westen. Als ik eens denk aan onze rijke geschiedenis. Ik noem maar één feit. Het is nu juist in het middelpunt van de belangstelling geweest aan het beleg en ontzet van Leiden. 3 oktober 1574. Toen de nood zo groot was en Leiden verhongerde. Leiden was de sleutel van Holland. Als de vijand Holland Leiden had kunnen overmeesteren, was het te laat geweest, kwijt geweest. Maar God ging opstaan tot de strijd. Hij zal zijn hateren wijd en zijd. Verjaagd, verstrooid uw zuchten. Ik denk aan het ramp- en schandjaar 1672, waar 4 vijanden onze Nederlandse natie bestormden. En God op een wonderlijke wijze uitkomst gaf door Willem III, Clement André, de handhaver van het geloof. God heeft het Oranjehuis toen willen gebruiken. En gemeente, laten wij nu eens eerlijk zijn. Wat heeft Nederland nu gedaan? Gods daden geacht. Gods daden erkend? Nee. In brooddonkendheid en ongerechtigheid heeft Nederlands volk en Nederlands bodem God verlaten. En zijn voortgehold op een brede weg des verderfs geweest. Maar God ging opstaan tot de strijd. Hij zal zijn hateren wijd en zijd. Verjaagd, verstrooid uw zuchten. Ik denk aan het ramp- en schandjaar 1672. Waar 4 vijanden onze Nederlandse natie bestormden. En God op een wonderlijke wijze uitkomst gaf door Willem III. Clement André, de handhaver van het geloof. God heeft het Oranjehuis toen willen gebruiken. En gemeente, laten wij nu eens eerlijk zijn. Wat heeft Nederland nu gedaan? Gods daden geacht. Gods daden erkend? Nee. In brooddonkendheid en ongerechtigheid heeft Nederlands volk en Nederlands bodem God verlaten. En zijn voortgehold op een brede weg des verderfs. En wij met hem. We zitten en staan wel onder Gods woord. Maar dat het eens kwam tot een vrijwillige en tot een ruime belijdenis, we hebben God. op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Nederland maakt zich rijk voor de oordelen des Heren en gemeente. Wat zal dan het einde zijn van ons en van onze kinderen? Zijn er nog voorbidders in het midden der gemeente, in ons vaderland, maar ook beleiders van de schuld die plat voor God op de grond mogen neervallen. Niet alleen met de zonde van land en volk, maar ook van eigen zonden en van Heren. Onze schuld is het. En rechtvaardig kunt u ons van de aardbodem wegvragen. In de tweede plaats. Hij gaat niet alleen de zonde van land en volk beleiden, maar ook de zonden van Gods kerk. In het midden van Israël was de kerk des Heren. En die kerk was ook van God afgevallen. De priesters hadden ook afgehoreerd, waren ook afgehoreerd van de Heren. En de vorsten en het volk, ze waren allen meegezogen in de dingen van de tijd. En nu weet ik dat Habakkuk gebeden had. En dat gebed is verhoord, hier ligt erin. Voor het aangezicht hier een o God, behoud uw werk in het leven. In het midden der jaren, gedenk in de toren des ontfermen. Het gebed van Habakkuk was gehoord, want Daniel ligt voor het aangezicht des Heren geknield. Voor zijn open gebedsvenster en smeek ook voor de kerk uit vurige begeerte naar de komst van de middelaar, de verbondsmiddelaar die door zijn bloed zijn kerk verlossen zou met een volkomen verlossing. Maar hij beleidde ook de schuld van de kerk. Geliefden, ook Gods kerk is zo ver van de plaats. In het algemeen als beleiders van de waarheid. En in het bijzonder degenen in wie hart de Heere de vreze van zijn naam gewerkt heeft. Wereldgelijkvormigheid. Meehollen met de wereld. En verlaten van de gebedsvensters. Verlaten van de binnenkamer. Gemakkelijkheid. En in ongestalten voortleven. En God vergeten. Dagen zonder getal. Er mag geen iemand zijn die ervoor onderscheiden is, maar juist dezelfde zullen voor het aangezicht des Heren komen en beleiden de schuld van de kerk en zullen niet zeggen, ik sta erboven, ik ben gelukkig vrij van zulke overtreding. Dat is niet naar het gebed van Daniel. Want Daniel kwam met de kerk in de schuld voor God. En gemeente, als er zulke bidders nog niet waren, ook in het midden van Krabbendijk, dan was het wees nog niet te laat. Dan zou God opstaan en zich ontfermen. En de vervallen muren van zijn kerk op aarde zou hij wederom oprichten en betonen dat hij Sion welgezind is. Want God heeft een welbehagen in degene die hem vrezen. En die wordt een aangezicht in het stof mogen bukken. Tweede gedeelte, of derde gedeelte van zijn gebed is dat hij de rechtvaardigheid God beleidt. Ten eerste, Gods oordeel is rechtvaardig. Gemeente, wat een aantrekkelijk gebed is het. Gij zijt, Ere, ik helle waardig. Zijt ge met mijn doem gediend, zoek uw eer. Ik heb het verdiend, als ik deze woorden spreek. Is mijn ziel met heimwee vervuld, o die zoete plaats. Het heilig voor God te mogen verliezen. Het rechtvaardig oordeel God te mogen aanvaarden en uit te mogen roepen met een andere profeet. Ik ben des Heren gramschap waardig. Ik heb tegen hem gezondigd. Ik zal Gods gramschap dragen. Daniel aanvaardt het oordeel God en zegt niet, Heren, waarom hebt ge nu zo met dat volk van Israël gedaan? Waar heb u ons nu 70 jaren laten zuchten in ballingschap, zodat de harpen aan de wilgen hingen en er geen lied des Heren werd gezongen in dat vreemde land? Waarom? Dat weet hij. Daarom was hem wel bekend. Gemeente, zal nog iets bijvoegen. Er wordt wel eens door sommigen of onder groepen ruzie gemaakt. Weet je waar het dan om gaat? Over de schuldvraag. Wie is nu eigenlijk de schuldige? Dat is in gezinnen zo. Dat is in het maatschappelijke leven zo. Dat is in Gods kerk zo. Wie is van al die dingen de schuldige? Ik heb een vraag aan u. Zocht Daniel naar de schuldige? Of was het voor hem een vraag, wie is nu eigenlijk de schuldige? Als wij de schuldige zijn, is alles opgelost. Dan twisten wij niet meer over de schuldvraag. Maar dan hebben wij God verlaten en zijn wij de beleiders van dat verlaten van God. Maar zullen we ook God in zijn rechtvaardig oordeel vrij verklaren? En de aanvaarding daarvan zal vanzelf volgen. Dan aanvaarden we de oordelen Gods voor land en volk. Maar ook voor de kerk en ook voor onszelf en voor ons gezin. Ik denk aan David. Die was op een zoete plaats. Toen de Heere met dat zwaard boven Jeruzalem stond. Hij zag die engel en die anderen zagen hem ook. Men verstak zich, maar David ziende die engel met het uitgetrokken zwaard, riep uit, Heere, ik heb gezondigd. Maar wat hebben deze schapen gedaan? En door het offer werd God verzoend, zodat het zwaard in de schede werd gestoken. In de derde plaats. Daniel zegt niet, o Heere, geef. Daniel vraagt niet om redding en uitkomst in de eerste plaats. Leest u het in het 19e vers? O Heere, hoort. O Heere, vergeef. Hij zegt niet, o Heere, geef. Maar Daniel bidt om genade. Gelijk de tollenaar om genade bidt. Gelijk de ganse kerk om genade bidt. En juist dat bidden om vergeving is Gode wel behagelijk. Want juist dan zal de Heere betonen dat hij in de weg van schuldbelijdenis de zonden vergeeft in de middelaar Christus. Maar dat hij er ook terugkomt met zijn vriendelijk aangezicht. En betoont dat het hem wel behagelijk is als een zondaar door de geest ligt neergebogen aan het stof aan zijn gezegende voeten. God kan of kon Daniel geen kwaad meer doen. Zitten hier mensen misschien in het midden van ons die zeggen ja, dat ogenblik heb ik ook beleefd. Dat God mij geen kwaad meer doen kon. Het kon ook niet meer tegenvallen. Het kon alleen maar meevallen. Gemeente, als we daar mogen komen door genade en gebonden liggen aan de troon van Gods genade, inwachtend het waagzwaard ter goddelijke gerechtigheid. En de Heere kijkt die dan in naar zijn verbond trouw neder op die zondaar of die zondares. Dan kan het alleen maar meevallen. God is een meevallend God in Christus. Voor verloren zondaren en zondaren. U kunt niet te slecht zijn voor God. Daniel beleed schuld voor het aangezicht hier. Maar Daniel mocht ook ervaren dat God uit genade op hem, op land en volk en op de kerk neerzag. In de gerechtigheid van de middelaar, in die blanken en in die rode middelaar. Zijn begeerte, zijn zielzucht ging uit. Ja, kom, Heere Jezus, ja, kom haastelijk. Hij kon hem niet meer missen. En als we hem niet meer missen kunnen, als het gemis ondraaglijk geworden is, dan roept de kerk mijn zaak, die zal niet zijn ontbonden, voordat ik Jezus heb gevonden. In Jezus ligt de zaligheid, het heil voor verlorenen, die aanvaarden de straffen van de ongerechtigheid, die zullen opgericht worden door genade. En ervaren dat God, Gods welbehagen, door het diepte heen zichzelf verheerlijk. In zijn recht, maar ook in zijn goddelijke barmhartigheid. In Christus uit genade. Vandaar. Pleitgrond in de derde plaats bij het gebed. Niet alleen een belijdenis van zonden. Gemeente, ik zal een paar voorbeelden noemen. Farao deed belijdenis van zonden. Maar Farao had geen pleitgrond. Wel, waar moest die man op pleiten? Hij ging voort in de goddeloosheid. Ahab deed belijdenis van zonden. Maar die arme man had geen pleitgrond. En hij ging voort in de ongerechtigheid. En de honden hebben zijn bloed gelekt bij de vijver te Jezreel. Judas deed belijdenis van zonden. Daar gaat hij. Jezus verraden. En zijn 30 zilverlingen branden in zijn hand. Wat gebeurt er? Als hij dan de overpriester ziet bij de tempel, smijt hij die 30 zilverlingen in de tempel en schreeuwt het uit. Ik heb verraden, onschuldig bloed. Wat miste hij? Een pleitgrond. Want pleiten, dat is het werk des geloofs. Het zaligmakende geloof ingestort in de ziel geeft bij de belijdenis van schuld een pleiten op de God des verbonds. Dan Daniel pleit op de barmhartigheid en op de genade God. Ik denk aan Psalm 25. Daarvan het derde vers. Denk hier aan uw goedheden. Stel u voor ogen voortaan. Uw grote barmhartigheden die gij voormaals hebt gedaan. Doch vergeet de zonden zwaar. Mijn jongheid zeer lichtvaardig. Gedenk mijn goedelijk een paar. Tot mijn hulp zijt volvaardig. Wat een wonderlijk volk is dat toch. Aan de ene kant de belijdenis van schuld. Aan de tweede de aanvaarding van de straffen van de ongerechtigheid. En dan derde pleitend op de barmhartigheid Gods in Christus. En op het eeuwige verbond. Want er staat, o Heere, vergeef. O Heere, merk op. O Heere, doe het om uzelf stil. O mijn God, hoe kwam dat? Dat kwam omdat Daniel zijn smekingen niet meer wierp op zijn gerechtigheid. Doen we dat? Dan zijn we rechthebbende bidders. En God heeft nog nooit een rechthebbende bidder verhoord. Alleen rechteloze bidders die alle rechten hebben verloren. Hoort u het, jonge mensen? Rechteloze bidders. Hoort God en verhoort God. Want hij zegt, op onze gerechtigheden werpen wij onze smekingen niet meer. Hij had geen gerechtigheden meer. Alle gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Maar op uw gerechtigheden. Welke gerechtigheden waren dat? Dat is eenvoudig. De gerechtigheden van de middelaar Christus. In de schaduwen had Daniel dat mogen zien. En God had het voorgesteld in de profetieën. En de heiligen van de oude dag hadden uitgeroepen, och, of gij de hemelen scheuren. Dat geneden kwam. Dat de bergen vervloten van voor uw aangezicht. Want ze wisten dat ze voor de gerechtigheid Gods buiten Christus nooit konden bestaan. Maar ze wisten wel dat ze in de gerechtigheid van Christus een verzoend God, een verzoend vader zouden ontvangen. Die zichzelf in de rommeling van zijn ingewanden zou uitlaten in het hart van verloren zondaren en zondaressen. Daarom pleitte hij op de barmhartigheden Gods. Denk aan vers 17. Om des Heeren wil, zegt hij. Israël was uit Egypte uitgevoerd. Nu zal ik het eens heel eenvoudig zeggen. Het is op Daniel zegt, Heere, heb je nu voor niets dat volk uit Egypte land uitgevoerd. Laat je dan hetgeen hij eertijds hebt opgeraapt en eertijds zo wonderlijk hebt beloofd. Laat ge dat nu onvervuld. We weten het dat we tegen u gezondheid hebben, maar Heere, u blijft toch dezelfde. En de Messias moet toch nog geboren worden, anders is alles kwijt, voor eeuwig kwijt. Als hij niet tevoorschijn komt, en als hij niet geboren wordt, dan kan er nooit een zondaar zalig worden, of zondares. En zullen allen verloren zijn, die voor deze gestorven zijn. Daarom zegt hij om des Heeren wil, Heere, denk aan uw voorgetrouw, aan uw eeuwig verbond, om uzelf wil, o mijn God. En dan aan Jeruzalem, dat naar uw naam genoemd is. Geliefden, het is of Daniel denkt dat God aan Jeruzalem niet meer denkt, En dat doet de Heere wel. Want in Jesaja 49 lezen we, als de kerk zegt, de Heere heeft mij verlaten. De Heere heeft mij vergeten, dan komt God. En die zegt, kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? Dat kan. Dat gebeurt genoeg. Maar al zou dat gebeuren, zegt de Heere, ik zal u niet vergeten. Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd en uw muren zijn steeds voor mij. Wel nu, zegt Daniel, als u die muren steeds voor u zijn, Heere, dat u belooft in Jesaja, heeft Jesaja geprofeteerd. Wil dan om Jeruzalems wil opstaan met gunstige gedachten, want die stad is naar uw naam genoemd, Jeruzalem, stad des vredes, stad des grote konings. En het zal op het nieuwe Jeruzalem dat God straks geven zou van de hemel op de aarde. Jeruzalem waar het altaar stond. Jeruzalem waar de tempel was. Jeruzalem waar de zegena was. Jeruzalem waar de genadestoel stond die heen wees naar Christus. Jeruzalem waar onder de ark des verbonds de wet lag. Die zag op Christus, ik draag uw heilige wet. Die hij de sterveling zet in binnen in geland. Jeruzalem is naar u. Naam genoemd, wat een pleitgrond gelieden. Het is alsof hij doet als de Canaanese vrouw. Zal het proberen eenvoudig te zeggen. Die Canaanese vrouw, wat deed hij? Ze werd schijnbaar afgewezen. Nou, als ik afgewezen werd zoals die Canaanese vrouw. En ik had heen genade, ging ik terug. Ik zou zeggen, hij wil me niet horen. Niet alleen afgewezen, maar hij zegt, het is voor u niet. Het is voor de verloren schapen van het huis Israël en niet voor de hondenkens. Nu ja, ze zou nu toch wel teruggaan. Maar dan het aanhouden. God stoot ze met eerbied gezegd aan de ene kant af. En aan de andere kant trekt hij ze onwederstandelijk naar zich toe. En dan komt ze voor zijn aangezicht en grijpt ze hem op dat woord. Kan ik het brood der kindertjes geven en uitdelen aan de hondekens? Ze grijpen op dat woord. O, als Sion God aangrijpen mag in zijn woord, dan zegt de Heer, dat ik een hondeke ben, zegt ze, dat is waar. Maar de hondekens eten toch van de kruimtjes die er vallen van de tafel der kinderen, des Heeren. En dan zegt de Heer, groot is uw geloof, u geschieden gelijk gij wilt, wel nu. Al zo doet Daniel. Hij zegt, Heere Jeruzalem is naar uw naam genoemd. Hij grijpt God aan in zijn sterk. In de eedswering, in het verbond. En God met eeuwig gesproken, laat zich, niet zich laten verbidden in Christus door Daniel. Omdat hij zelf de geest, dat gebed gebedsrecht heeft in het hart. En tenslotte zegt hij in vers 19, om uzelf wil, o mijn God. God is van eeuwigheid bewogen geweest in zichzelf. God zoekt in alles zijn eigen eer. En God heeft die eer gezocht door Christus. En de deugden opgeluisterd door Christus. En door het borgbloed en door de borggerechtigheid zal God om zijnzelf wil zich ontfermen over de hoop zijn ellendigen. Dan heeft een arme zondaar. Of een arme zondaar die het om God te doen is. En niet verder komen kan dan een zielzucht naar boven. Niet te wanhopen. Al wanhopen, zei zichzelf, ligt bij God eeuwig vast verankerd. In die onveranderlijke trouw, verbondstrouw van Jehovah. En in zijn eed die hij gezworen heeft. Ten gunste van Sion om zijnzelf wil. O mijn God. Daniel zegt niet o God, maar mijn God. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Verwacht die trouwe hulp van boven. Uw waarheid zal bestaan. Hij kon die God zijn God noemen in Christus. En nu weten we niet hoe ver of hoeveel Daniel ervan had. Maar we kunnen best veronderstellen dat Daniel veel van de genade God had. Omdat die openbaringen heen wezen naar Sion's eeuwige koning. En hij wist dat straks die voorbidder als vader rechterhand zijn werk voldoen zou ook voor hem. Daarom dat mijnen des geloofs, dat omhelzen des geloofs en dat pleiten des geloofs op het verbond en de belofte Gods, op de barmhartigheden van de getrouwe verbond Jehovah. Hier wijdt mijn ziel. Met een verwonderd oog, gemeente, met eerbied gesproken, kwam God van Daniël niet af. Omdat God zelf dat gebed gewerkt had. En Daniël kwam van God niet af. En juist dat zijn twee dingen die hem binden aan de troon van Gods genade. En die ook door smekingen en door geween zullen verhoord worden uit de vrezen. Omdat God in Christus is bewogen met zijn kerk. En zich heerlijk betonen zal tot aan het einde van de eeuwen. Welk een kostelijk gebed mag Daniël hier voor Gods aangezicht in uitstorten. En hij de Heere betoont dat hij haastig kwam om zijn knecht Daniël te vertroosten en te versterken. En zelfs meer te doen zien dan hij gevraagd had. Maar dat hopen wij volgende week te zien in de 70 weken die straks die dan zullen worden verklaard. Zingen wij nu met de dichter uit Psalm 138. Daarvan het tweede vers. Zij moeten gedenken verheugd in grote vreugd, Heer, uw werken. En bekennen dat Gods lofijn eeuwig zal zijn, waardig te merken. 138 vers 3. Woorden en wij gaan eindigen. Let erop, geliefden, ik wil dat in het midden van u neerleggen. Hier beleidt Daniël met een ware schuldbelijdenis, maar ook een ruime schuldbelijdenis in onderscheiding van het nabijkomende. Onderzoekt u zelf eraan. Het nabijkomende zal altijd iets proberen achter te houden en heeft niet een ware schuldbelijdenis. Dat komt daarin uit dat men nog heimelijk de zonde vasthoudt, het zij welke zonde dan ook. Maar waar ware schuldbelijdenis beleden wordt, daar worden alle zonden beleden. Hartzonden en zonden van bedrijf of van nalatigheid, is het een ruime schuldbelijdenis en een volledige. En wil men alle zonden zonder onderscheid met wortel en tak uitroeien, neemt dat eens mee naar huis. Denk daar eens ernstig over na, want dat is zeer belangrijk, dat is nu alles. Want als ik spreek over wedergeboorte, en ik heb die ruime, die vrijwillige, die ware schuldbelijdenis niet, heb ik de wedergeboorte niet. Want het is een afstaan van alle zonden in de tweede plaats. Het is een schuldbelijdenis waarin hij de grootste van de zondaren is. Als ik schuldbelijdenis doe, en er zitten in de kerk nog grotere zondaren of zondaressen als ik, heb ik nog nooit niet in waarheid schuldbelijdenis gedaan. Want de tollenaar zag de farizee het niet. Want hij was tollenaar op die ogenblikken. Later heeft hij zijn farizees bestaan moeten leren kennen. Daar gaat het niet over. Maar op die ogenblikken was hij tollenaar, de zondaar. Hij was alleen zondaar voor het aangeliederkeren. En dat betekende dat hij als de grootste van de zondaren voor God in het stof werd. In de derde plaats, nog een kenmerk. Daniel die zegt niet, koning Uzzia heeft het gedaan, of koning Zedekia, of Joachim, of Joachim heeft het gedaan, of de vorsten waarmee ik omging heeft het gedaan, dat zei hij niet. Wij hebben gezondigd, gemeente. Zolang ik alleen de schuld op land en volk en overheid werp en op onbekeerden, ben ik niet op de plaats waar Daniel was. Wij hebben gezondigd. Dat betekent niet dat Daniel in die zonden uitwendig meegedaan had. Nee, daar was hij voor bewaard. Maar juist de weg van zelfkennis en ontdekking geeft ons dat te zien. Door genade. Gemeente, dan ben ik, nu zal ik het dus heel eenvoudig zeggen, niet beter dan die damslapers vroeger. Die in het vuil op de dam lagen, dan is het alleen maar een wonder dat ik er niet lig. Is dat u al eens een wonder geweest? Dat God uit genade u daarvan nog verschoonde. Want als God ons loslaat, dan vallen we en we vallen plat en we vallen dood. En ontvangende genade kan God zijn kerk soms zo ver loslaten, dat ze zich zondigen in een schuld des doods. Niet meer in een staat des doods, dat kan niet. Maar wel in een schuld des doods. O, wees op uw hoede en denk erom, Satan ligt aan de deur. Wij hebben gezondigd. Weet u wat ook een kenmerk is? Ten eerste, het rechtvaardig oordeel Gods belijden. Dat kan ik ook nog doen zonder genade. Dat deed Ahab ook. Dat deed Ahab ook en dat deed ook Farao. Wat zei hij? Laat er goed op. Hij zei, de Heere is rechtvaardig. Maar bij dat rechtvaardig van God verklaren dacht hij, als God nu maar die belijdenis aanneemt en de straffen verzacht, kan ik weer verder. En dat is ook al zo gebeurd. Maar als het rechtvaardig oordeel God door Gods kerk beleden wordt, aanvaarden wij ook dat oordeel en verklaren God vrij en rein van ons bloed. En zeggen wij, Heere, als u ons voor eeuwig weg doet, zijt gerechtvaardig. Elk een uwer oordelen is recht. En er ligt zulke zoetigheid in, omdat aan Gods deugden worden verheerlijkt, de zondaar in de diepte voor God komt, en juist in die diepte de zaligheid ontvangt uit vrije genade. Want dan komt vrede en zaligheid mee. Moet ik nog meer dingen noemen? Een pleiten op Gods barmhartigheid. Kijk, Kain die zei, mijn misdaad is groter dan dat ze vergeven worden. Dat zei Kain. Hij bouwde een stad en ging van voor het aangezicht hier weg om nooit meer terug te keren. God stelde een teken aan Kain. Welk teken weet ik niet, maar wel een teken dat niet al wie hem vond versloeg. Kain vluchtte van God af. Nu het wonderlijke. De waarzaligmakende overtuigde vlucht niet van God af, maar vlucht naar God toe in de aanvaarding van het rechtvaardig oordeel Gods en pleit op de goddelijke barmhartigheid. Eén Christus uit genade. Ziet u, dat zijn dingen die zo onmiskenbaar zijn in het leven van degenen die de Heere vrezen aan. Zeker gemeenten niet kunnen gemest worden. Missen wij dat, dan missen we alles. Want de Heere bewaart zijn kerk voor de wanhoop. Al lopen zij al lange tijd met onverhoorde gebeden, dat is een andere zaak. Ze kunnen toch niet terug, omdat God ze trekt met koorden van hoedertierenheid en met tang van zachtmoedigheid. En er zijn er velen die durven niet zeggen, o mijn God, was dat maar waar. Ze staan buiten God, losgescheurd van God en vrezen eeuwig weggestormd te worden. De bekommerde zegt wel eens in stilte, o mijn God. En als de Heer de middelaarsbediening van Christus uit genade ontdekt en wegschijnt, dan weten ze dat die God in Christus hun God geworden is. En roemen ze met vrolijk zingende lippen, dan zijn ze niet van de wereld, wel in de wereld, maar hij is door de wereld de eeuwige zaligheid tegemoet. Laat ik het hierbij laten. Paar woorden, kinderen. Dat God jullie zulke schuldbelijdenis zou leren doen in kinderlijke eenvoudigheid. Want dat is Gode welgevallig. Er zou ook al verbonden zijn er voor God te willen leven. Al was er geen hemel tot beloning en geen hel tot straf. Zijn bange tijden, gemeente, wij en onze kinderen hebben gezondigd. Tegen de Allerhoogste God, we staan er niet buiten, maar er middenin. Wij hebben gezondigd. Is er ook gebed voor die kleine schaapjes, voor die lammeren van de kudde? Zijn er nog gebeden en smekingen voor die arme schapen die ook sterven moeten en God ontmoeten moeten en staan in een bange wereld met een onherboren hart van nature? God, gedenken naar ze welbehaar. Jongens en meisjes, kennen jullie die zelfbelijdenis? Wees eens eerlijk. O, ik kan alleen maar dat is zoet. Om schuld te mogen beleiden voor God wat even te pleiten. Op de barmhartigheid Gods in Christus. Het recht aanvaarden en op de barmhartigheid pleiten. Zal van goede tierenheid en van recht zingen. Kan nog, leef in de wereld, o jeugd. De wereld kan u alleen maar ongelukkig maken en nooit gelukkig. De Satan belooft u veel, een lang leven. Belooft u zeepbellen. Maar weet je wat er gebeuren zal? Die zeepbellen spatten straks aan de poort van de dood uiteen. Houdt niets over dan uw schuldbrief die u eeuwig volgt. Nu kunt u nog zalig worden. Het belijdenis van schuld, door Gods geest gewerkt, ligt de zaligheid. En als het waar is, dat volk veel meer vreugde dan alles wat van de wereld is. Weg wereld, weg schatten. Je kunt niet bevatten, zingt en zeker dichter, hoe rijk dat u bent. Gaat alles verloren, maar Jezus verkoren, wie is eigenlijk ben. Misschien zijn er de zulken in het midden van ons. Die op gronden, die God gewerkt heeft in het hart zeggen kunnen, mijn God, u zal ik eeuwig loven. Ten slotte, in de kracht van het leven en in de ouderdom, toe oude mensen, even een paar woorden. Ik heb het dinsdag ook al gezegd, maar ik zeg het nog een keer, nog een ogenblik en ge zijt in de eeuwigheid. Een kerkbank versleten misschien, ik zou u willen aanraden, buig je stramme knieën. En laat je niet uitmaken dat het niet meer kan, dat zegt de Satan wel. En je jonge tijd verbeurt, en je jonge tijd verbrast, en u oud geworden zijt, moet je maar niet meer naar God gevragen. Als je nu nog mocht naar God vragen, dan zou God uit genade bewijzen dat hij zelfs een oude stumper, die krom is, nog wil zaligen uit genade. Als het waarheid wordt gewerkt in het binnenste, is God een God van menigvuldige ontferming. Gemeente, ik moet u loslaten wat de tijd is om de God aller genade geven. Dat gebed te mogen leren uit vrije gunst. En hij geeft zijn ellendig en ontwettig volk niet los te kunnen laten. En al zou u nooit verhoord worden, blijf liggen aan de poort van vrije genade. Want in hem ligt de zaligheid. God laat zich verbidden in Christus, de grote voorbidder, om zijn zelfwil, om zijn verbondswil uit genade. Amen. eindigen met dankzegging. Heere, wil u het woord met uw zegen bekronen. Gij dat het nog maar achterlaten mocht in het hart. Van zondaren en van zonderessen. We zijn zulke ellendige zondaren, rampzalig. O God, aller genade, wil u trekken. Leren en onderwijzen in de weg die u wil dat we zullen gaan. We leven maar één keer en we kunnen nog zalig worden. Heere, bind het op ons hart. Neig ons hart tot de vrede van uw naam. Reinig ons van onze verborgen zonden. Trek ons, Heere. U weet dat wij het niet willen en niet kunnen van onszelf. Maar u kunt het alleen. En als u ons de geest hangt, dan wordt een onwillige gewillig gemaakt. Uit uw loutere genade, bewaar ons voor onszelf. Wil in het avonduur ook nog in ons midden zijn. Heere, geef uw woord te spreken. Dat is in een mening van uw geest, verzoen onze schuld. In het aangezicht van uw gezalfde koning, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang zij van Psalm 68 en daarvan het 17e vers. 68 vers 17. Gij zijt, o Heer, zeer wonderbaar. In alle plaatsen daar gij klaar uw heerlijkheid toont krachtig. Israëls toeverlaat, gij zijt en uw volks kracht die zal altijd loof men uw Heer almachtig. Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat in de op dinsdag jongstleden gehouden ledenvergadering tot ouderlingen zijn gekozen, J. Bliek en M. Nieuwenhuizen. J. Bliek durft echter deze benoeming niet te aanvaarden. Wettige bezwaren tegen de gekozenen kunnen tot uiterlijk maandag 14 oktober worden ingediend bij de kerkenraad. Dat zo de Heere wil, en we leven aanstaande zondag in de avonddienst weer de extra collecte voor onze eigen bouwkast zal worden gehouden. Dat DV op aanstaande zaterdagmiddag de jaarlijkse verkoopmiddag zal worden gehouden voor de vrouwenvereniging. Om 14:45 zal de opening plaatsvinden door ons in het vergaderlokaal van de kerk. Terwijl om 14:45 de verkoop begint. Het is voor de zending en wij bevelen dat dan ook in uw belangstelling aan. Psalm 68 vers 17. Ontvang de zegen des Heeren en ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.